Het is goed om samen te zijn, al zijn er velen met vakantie nog, er zijn ook altijd velen thuis, hè, of misschien bent u op bezoek hier, dat is goed. Zoals met heel veel dingen in het leven moet je af en toe stilstaan en je afvragen waar je eigenlijk mee bezig bent, of je het goed doet of niet. Deze weken heb je dat een beetje kunnen zien bij de sporters op de Olympische Spelen. We hebben de Red Lions gezien, de beste hockeyploeg die er was. En waarom verloren ze toch de finale? Dus dan komen ze tot de conclusie, ja, we moeten goed nadenken, analyseren. Wat hebben we nu fout gedaan? En zo was er meer sporters, die kwamen allemaal voor goud. Ik hoorde velen, oh, ik vind het wel leuk om wat te volgen, zeggen, ja, als ze gewonnen hadden. Ja, ik heb gewonnen, ik heb er zo hard voor gewerkt. Maar er waren er nog 2000 die er hard voor gewerkt hebben en niet bij het goud kwamen. Zelfanalyse, nadenken, wat heb ik gedaan? En dat geldt ook voor ons als christen. Heb je dat niet, dat je af en toe voor de spiegel staat en dat je denkt, ben ik nou eigenlijk wel goed bezig als christen? Hoe doe ik het eigenlijk? En wel, het is goed om je die vragen te stellen. En ik wil vanmorgen wat met jullie nadenken over iets dat denk ik niet zo actueel meer is. Heel vreemd genoeg, maar discipelschap. Een begrip dat een beetje wordt voorbijgezien. Dat niet zo de aandacht heeft. En ik wil jullie ook meenemen naar een hele vervelende tekst. Dus als je nog weg wil gaan, moet je het nu doen, maar ik ga een hele vervelende tekst lezen. Als je blijft zitten, dan moet je luisteren. Hè? Een hele rare tekst ook, met een soort anticlimax. Stel je voor, je moet je voorstellen, in de tijd van Jezus, dat hij rondliep. En ja, hij sprak zo wonderlijk mooi en zo indrukwekkend. Hij genas mensen, hij deed wonderlijke dingen. En je kan je begrijpen dat er vele momenten waren dat hij weer ergens verder trok. En dat er een massa mensen achter hem aanging. Allemaal gingen ze achter hem aan. Want ze hadden een verwachting. En ze hadden hoop. Want Jezus was zo anders dan de prediking van de schriftgeleerden. Dat was droog en wettisch en lastig en moeilijk. En Jezus bracht hoop. Het was een geweldig gebeuren. En dan is er een moment dat Jezus stilstaat. En moet je voorstellen, al die mensen rondom hem. En dan zal ik u lezen wat hij zegt. In Lucas 14, vanaf vers 25. Dus als je het nog wil opzoeken, geef je even tijd. Het Lucas-evangelie. Het gaat over het volgen van Jezus. Het gaat over discipelschap. Dus vers 25, daar zie je eigenlijk wat er gebeurt. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Dat is toch geweldig, hè? Daar zou de Heer toch enorm enthousiast voor zijn, hè? Zoals je nu zie je veel grote mensenmassa's. Je ziet heel regelmatig op het nieuws die gigantische muziekfestivals met jonge en oude mensen die een hele dag staan te springen en te zingen. En ze zingen mee, want ze kennen alle liederen al die gebracht worden. Dat moet je toch wel heel enthousiast maken. En zo'n grote mensenmassa was er ook rondom Jezus. En dan staat er, hij wende zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als je het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kan hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar zijn, verwijderd, een gezant, om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Dus Jezus spreekt tot iedereen die achter hem aankomt. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen wij het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Het lijkt wel of Jezus die massa mensen die achter hem aankomt, ontmoedigt. Ze komen zo enthousiast en met verwachting en dan zegt hij dat. Ik heb nu gelezen uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, maar de NBG en ook de Herziene Statenvertaling, die spreken over wie niet haat zijn vader en moeder, wie niet haat zijn eigen leven. Die kan mijn leerling niet zijn. Dat zijn nogal woorden die Jezus gebruikt. Ik zou me kunnen voorstellen dat het enthousiasme vermindert bij die grote massa mensen. En dat er heel veel hebben besloten, ik ga niet meer mee, ik ga niet verder. Het is zoals bij, om nog even aan die sport te denken, met de supporters van een sporter of een sportploeg. Die zijn heel enthousiast als de ploeg wint. En als de ploeg verliest, dan komen ze niet meer. Zo is het toch? Dat is heel menselijk. En dat zal ook bij Jezus zo geweest zijn. En velen, de massa die hem volgde, die bleef niet achter hem aangaan. En diezelfde massa, je weet het verhaal van het evangelie, wat later, voordat Jezus gekruisigd wordt en gedood wordt, dan wordt de massa opgeroepen om tegen hem te kiezen. En er zijn een paar charismatische farizeeërs en schriftgeleerden die dwepen de massa op en ze zijn tegen Jezus. Maar het brengt ons bij een hele cruciale vraag. En dat is de vraag, ben ik nu een christen of ben ik een discipel? Ik hoop dat duidelijk wordt, ook uit dit Bijbelgedeelte, dat er een verschil is. Loop ik nu mee met de massa? Enthousiast achter Jezus aan, omdat het misschien prima gaat. Of volg ik ook Jezus? Luister ik naar hem? Zie ik naar hem? En hoor ik ook wat hij zegt? Durf ik ook mij af te vragen, wat verwacht Jezus nu echt van mij? Wat is het verschil? En misschien heb ik dan ook de vraag, zeker heb ik ook de vraag, hoe verander ik van christen in discipel? En ik ga een citaat lezen, een citaat van John Stott. Daar hebt u misschien wel van gehoord, een van de grootste evangelische bijbelleraars van de laatste decennia. Hij is overleden een paar jaar geleden, maar geweldig om van hem ook te lezen. En een citaat is moeilijk te onthouden natuurlijk, en ik heb voor u allemaal dit op een kaartje gezet. Dat mag u meenemen, kan u in uw bijbel stoppen om over na te denken. Hij zegt, het christelijk landschap ligt bezaaid met wrakhout van vergane schepen en half afgebouwde torens. De ruïnes van degenen die begonnen te bouwen, maar niet in staat waren dat af te maken. Want er zijn nog steeds duizenden mensen die Jezus waarschuwen in de wind slaan en die hem gaan volgen en niet de tijd nemen om eerst na te gaan wat dat hen zal kosten. Het gevolg is het schandaal van het huidige christendom, het zogenaamde nominale christendom. In landen met een christelijke beschaving, West-Europa denk je vooral aan, hebben grote aantallen mensen zich bedekt met een uiterst net maar dun laagje vernis van christelijkheid. Ze leven wel een beetje mee, net genoeg om erbij te horen, maar niet genoeg om zich onbehagelijk te voelen. Hun religie is een groot, zacht kussen. Het beschermt hen voor grote ongemakken van het leven, daar het verplaatst en vervormd kan worden naar het hun goeddunkt. Geen wonder dat cynici over huichelaars in de kerk spreken en de godsdienst beschouwen als een vorm van escapisme. Nou, dat is een heel lang citaat, maar daarom, ik heb het op een kaartje en ik ga het straks achteraan leggen, u mag het meenemen. En ik denk dat het heel terecht is wat John Stott zegt. Hij ziet en hij kijkt vooral naar christelijk West-Europa. Wij zijn een deel van West-Europa. Waar de kracht van het christendom steeds minder is geworden. En waar het een, zoals hij zegt, een laagje vernis is. En we voelen ons er wel goed bij, want ach ja, je kan toch beter maar naar een kerk gaan. Maar we voelen ons niet meer, zegt hij, onbehagelijk. Als ik bij Jezus zou geweest zijn op dat moment, dan zou ik me misschien ook onbehagelijk hebben gevoeld. Als Jezus zich ook naar mij omdraait en zegt, als je niet haat je vader, moeder, gezin, broers, kinderen, als je niet haat je eigen leven, dan kan je geen leerling van mij zijn. Aan mij. Ach, we kennen die woorden natuurlijk. We hebben zo vaak in het evangelie gelezen, maar laat ons dat doordringen, tot ons denken, tot ons hart. Dat is eigenlijk wat John Stott zegt. En hij ziet, hij is een leraar die de wereld overreisde, die de wereld kende. En hij ziet, de kracht van het christendom is zo teruggelopen. Omdat we doen het allemaal een beetje naar onze eigen goesting. En wat Jezus zegt, wat niet leuk is, wat niet fijn is, ach, dat laten we maar liggen. Niet meer naar. Nou, deze morgen heb ik een als thema, en dat staat ook op het kaartje, en ik heb... Ja, neemt u mij niet kwalijk, maar ik heb gekozen voor een Engels thema. Of ja, nee, het is niet Engels. Maar in het Engels klinkt het beter, of klinkt het voor mij beter. En het thema is, disciples are made, not born. Discipelen worden gemaakt en zijn niet geboren. En het is eigenlijk omdat ik een klein boekje heb, lang geleden, heb ik dat gelezen. En dat was de titel van het boekje, Disciples are made, not born, maar met een geweldige inhoud. De inhoud die eigenlijk ook hier naar voren komt. Het is zo radicaal. Het is zo radicaal wat Jezus zegt. Is dat nou die liefdevolle Jezus? Is dat de liefdevolle Heer? We verlangen zo naar Hem. We verlangen zo om een goed christen te zijn. Maar Jezus zegt zeer scherpe en radicale dingen. Niet om het ons moeilijk te maken, maar om ons te bepalen bij de ernst van de zaak. Iedere keer als we avondmaal vieren, dan is mijn gebed, mijn persoonlijk gebed is dan, Heer, laat mij meer beseffen, meer en meer beseffen wat het echt betekent. Natuurlijk weet ik wat het betekent. Ik kan het prima uitleggen. En dan kan, dan kan iedereen begrijpen wat het is. Maar tot in, diep in je ziel te beseffen wat het betekent dat Jezus zijn leven gaf. Hij is de dood in gegaan. Voor wie zou jij de dood in willen gaan? Toch voor niemand? Jezus deed het voor ons. Wat is dat geweldig diep. En Jezus is daarom ook zo radicaal. Omdat wat hij gedaan heeft, wat hij aan het kruis heeft volbracht, dat is iets wat zo diepgaand is. Dat is echt het centrum van de hele geschiedenis van de mens. Ik ben nog steeds dankbaar en ik ben ervan overtuigd dat er een keer verandering in gaat komen. Dat in onze jaartelling, onze westerse jaartelling, is gecentraliseerd rond het jaar nul, geboorte van Christus. Nu, ik weet niet of ik profetisch ben, maar ik heb echt de overtuiging. Er zal op een gegeven moment zal een nieuwe beweging komen, die gaan een nieuwe jaartelling. Want dat Christus moet weg. Dat is de wereld waarin wij leven. Waarom moet Christus zo centraal in de jaartelling? Nu, wat zegt Jezus tegen al die mensen die zo met enthousiasme achter hem aanlopen? En ik denk dat Jezus ook wel blij gemaakt zal hebben, maar hij ziet ook de ernst ervan. En daarom zegt hij, waarom loop je achter mij aan? Kan je zomaar als massa achter Jezus aanlopen? Hoe kan je nu Jezus zo massaal volgen? Nu, ik denk, laten we gewoon heel dicht bij onszelf beginnen. Waarom kom je naar de gemeente? Een aantal van jullie komen omdat je bent ermee opgevoed. Heel simpel. Anderen zijn door het evangelie zo geraakt en zijn tot geloof gekomen. En nog anderen die zijn, ja, je voelt je toch wel goed in de kerk. Stel je nou voor dat je genezen bent naar een kerk gaat. Dat is toch wel erg. Dan ben ik er wel afgezakt. Hè? Dat is wel een beetje beschaafd om naar een kerk te gaan. Maar dat is allemaal niet wat Jezus zegt. Zoals hier in onze vertaling, hier, die ik dan gelezen heb, daar staat, Jezus zegt, wie mij volgt, hè, vers 26, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven kan niet mijn leerling zijn. Best een lastige tekst. We waren vorig weekend met al onze kinderen en kleinkinderen, een heel bijzonder moment, een lang weekend in de Ardennen. In een groot oud huis. Maar het ging. En we hebben het ervaren als een geweldige zegen. Om onze kinderen en kleinkinderen bij elkaar te zien. En te zien dat er vrede is. Dat er saamhorigheid is. En ja, dat heeft ons zeer bemoedigd. En ja, deze week ben ik met deze tekst bezig geweest. Hoe moet je dat nou toepassen op je eigen familie? Je eigen gezin? Die mij volgt, maar niet breekt, niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen enzovoort. Ja, niet haat zijn eigen leven. Wat betekent dat dan? Het is goed dat we hebben ontdekt hoe we de Bijbel moeten bestuderen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we onze ouders of onze kinderen of onze broers en zusters moeten gaan haten. Want we zien dat. Ja, Jezus leert dat we zelfs onze vijand moeten liefhebben. Maar het betekent wel iets. We moeten ook niet ons eigen leven of ons eigen lichaam verwaarlozen. Haten, verwaarlozen of breken. Natuurlijk moeten we dat goed verzorgen. En we mogen er goed uitzien, hè, zoals Jacques al aangaf. Hè. We mogen er goed uitzien ook. Maar wat Jezus hier eigenlijk bedoelt, is dat de verhouding met hem, de verhouding met Jezus, dat moet bepalend zijn voor ons leven. Niet onze familie, niet ons eigen leven. Wat zijn jouw ambities voor het leven? Wat zijn je doelstellingen? Je kan je afvragen, welke rol speelt Jezus in ons leven? En ik zeg het niet alleen tegen u, maar ik zeg het ook tegen mezelf. Speelt hij een rol of een rolletje, een bijrol in ons leven? Of mag hij de regie hebben over ons leven? Ja, dat is lastig. Want we worden in onze maatschappij, die zo onchristelijk is geworden, we worden in structuren gebracht, gedwongen. We worden gedwongen dingen te doen die we eigenlijk helemaal niet willen. Doen we dat dan ook? Of blijven we trouw aan wat Jezus zegt? Christen zijn, of beter discipel zijn, dat is voor een stuk afstand doen van mijn eigen leven. Wat zijn mijn ambities? En durf ik mijn leven te geven in de hand van God? Als de Heer Jezus nu onze leidsman is, dan zingen we ook over. Hè? En dat accepteren we ook, dat beleiden we ook. Maar mag Jezus werkelijk de leiding hebben in ons leven? Nu, ik denk christen zijn, je kan meelopen met de massa achter Jezus. En je goed voelen. Voel me goed. Anderen. Er zijn nog anderen die lopen mee in die massa. Het is mooi, het is prachtig. Maar ben ik ook een discipel? Er is in die zin een verschil. Een groot verschil. En nogmaals, ik ben er deze week zo mee bezig geweest. En ook bij mezelf terecht te komen. Ben ik nu echt een discipel? Ga ik echt ervoor? Maak ik gebruik van de mogelijkheden om Jezus te laten zien in mijn omgeving? Doe ik afstand van mijn eigen leven? Wil ik mijn eigen ambities aan de kant zetten? En durf ik mij echt over te geven aan de Heer? En als de Heer iets op mijn hart legt, doe ik dat dan? Ik was een paar weken aan het denken aan iemand die ik heb ontmoet in het ziekenhuis. En daar heb ik een paar goede gesprekken mee gehad. En daarna dan gaan we uit elkaar. We hebben een keertje WhatsApp contact gehad. En ik dacht, ja, ik moet het contact blijven houden. Want misschien is er openheid. En ik heb weer een poging gedaan. Ik heb een WhatsAppje gestuurd en in de hoop en met gebed dat contact verder kan gaan. Omdat als je een discipel bent, dan kijk je heel anders naar mensen. Dan kijk je niet naar het uiterlijk, maar dan kijk je naar de ziel van iemand. Discipelen. Was dat niet de grote opdracht die Jezus gaf aan zijn leerlingen? In de NBG-vertaling, daar staat, want we hebben nu allerlei verschillende vertalingen, daar staat er: ga en maak al de volken tot mijn discipelen. Nu in de grondtekst, ik ben even gaan zoeken, daar staat een woordje, matetheo, en dat betekent ook tot leerling maken. Tot leerling maken. Dat is de opdracht. Eigenlijk is het niet in de eerste plaats van ga het evangelie verkondigen. Natuurlijk hoort dat erbij, maar maak leerlingen. Dat betekent, als ik een discipel ben, het kenmerk van een discipel, dat is dat ik wat ik geleerd heb ook weer doorgeef aan een ander. Dat is eigenlijk het kenmerk van een discipel. Dan kan je afvragen, ben ik nu echt een discipel? En dan kan ik me ook voorstellen dat het gaat helemaal niet om wat ik belangrijk vind, maar het gaat in mijn leven als christen om wat Jezus belangrijk vindt. En zo brengt Jezus ons mensen op onze weg die wij iets kunnen laten zien van ons leven als christen. Dat is discipelen maken. Niet dat je iedereen kan tot een discipel maken, maar aan anderen doorgeven wat betekent Jezus nu in mijn leven. Dus nogmaals, het betekent niet, die uitspraak betekent niet dat ik een hekel moet hebben aan mijn familie. Nee, heb ze lief. Maar als ik Jezus boven alles lief heb, dan zal hij mij leiden om op de goede manier met mijn familie, met mijn vrienden en ook met mezelf om te gaan. Dan zal ik mezelf kunnen wegcijferen op een gezonde manier en Jezus steeds weer uitnodigen: Heer, neemt u de leiding in mijn leven. U mag de regie hebben in mijn leven. De discipel zijn is niet keihard werken in de gemeente. Nou, dat is nodig, hè? Dus doe het maar, hè? Als je taken hebt in de gemeente. Maar discipel zijn is de ander helpen om Jezus te leren kennen. En dat is eigenlijk iets wat prachtig is. Als ik denk aan discipelschap, dan denk ik ook, ik met mijn slechte geheugen, want ik leef niet zozeer in het verleden, maar misschien meer gericht op de toekomst. Maar dan denk ik ook altijd aan mensen die ik lang geleden heb ontmoet. Denk aan iemand die ik, toen ik zelf pas christen was geworden, heb mogen vertellen van het evangelie. En die is tot geloof gekomen. Ik weet nog steeds zijn naam. Alle namen vergeet ik allemaal, maar die naam weet ik nog. En dan denk ik, ik heb die man nooit meer gezien daarna, want ja, wij zijn een heel andere weg opgegaan dan hij. En dan denk ik, ja, die zou ik wel graag weer in de hemel willen terugzien. Of ik denk aan iemand die ik in het Kortrijk zou ontmoeten. En in de evangelisatieavond. En dat was een oudere man. En die was zo hongerig naar het evangelie. En ik weet zijn naam niet. Ik weet niets van hem. Maar ik heb met hem gebeden. En hij heeft gebeden en de Heer aangenomen. En daarna heb ik hem nooit meer gezien. En zo zijn de mensen. En dan ben ik echt zo benieuwd van: Heere, later in de hemel zal ik die man zien? Zal ik hem herkennen? Dat zou toch geweldig zijn? Discipelen maken, dat is iets wat een geweldige uitdaging is. Jullie weten wat er in 2 Timotheus 2 vers 2 staat? Natuurlijk, hè? 2 Timotheus 2 vers 2. Wie weet het? Ja, ik weet. Wat ik heb geleerd van de Heer Jezus, ik moet er naar uitzien om dat door te geven aan anderen die dan ook weer betrouwbaar zijn om het te kunnen doorgeven. Het stopt niet bij mij. Het stopt niet bij de volgende aan wie ik het vertel. 2 Timotheus 2 vers 2, lees het thuis en denk erover na. Maar dat brengt ook de vraag: ben je nu met iemand bezig? Weet je, ik kan je vertellen wat een van de grootste vreugdes is in het leven van een christen. Dat is als je met een jong christen gewoon af en toe samenkomt en wat mag vertellen. En als een jong christen die zo hongerig is naar het woord, die weet nog niets. En jij weet al alles. Nou ja, nee, weten we nooit. Hè? Maar je mag gewoon iets delen, iets vertellen. Er is niets wat je meer blijdschap geeft als vanuit jouw leven met Jezus iets delen met iemand die pas begint. Nou, het is niet de bedoeling nu dat u straks, als u al heel lang christen bent, dat u gaat kijken naar, oh, is er een jong christen? Dan vlieg ik erop af. Oh, misschien is het ook wel goed. Maar dat schenkt een geweldige vreugde. En dat is discipelen maken. Dat is ook discipel zijn. Nu, Jezus die blijft radicaal in alles wat hij zegt. Hij zegt dan, vers 27, wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt. Kruis dragen, dat betekent de consequenties van het christen zijn, nemen. En dat is niet altijd gemakkelijk in de maatschappij waarin wij leven. En als je wel consequent bent, ik weet dat ik een keer, het was bij een supermarkt geloof ik, dat er was iets niet meegerekend. En ik zag dat, ik ging terug naar de cashière. Die vond het heel vervelend. En ja, uiteindelijk, ze deed er niks maar, dus ik heb het maar laten zitten dan. Maar ze vond het heel vervelend. En ik zei, ja, maar ik heb te weinig betaald. Dan zou je toch denken, dan moet iemand blij zijn. Dat is lastig. Want dat is ook niet meer in het systeem naar waar je bent. Het kruis dragen, consequenties. Oei. Dat is de geluidsinstallatie, hoor. Daar deed ik niks aan. Consequenties. Dat is het kruis dragen en volgen. Kruis dragen is voor ons christenen in West-Europa theorie. Vooral theorie. Weinig praktijk. We weten dat er in heel de wereld zoveel christenen worden vervolgd en moeten lijden. Er zijn christenen die sterven. Er zijn christenen die werkelijk uit hun familie weg moeten blijven omdat ze... Een moslimfamilie, omdat ze vermoord kunnen worden. In hun eigen familie, door hun eigen familieleden. Zij hebben consequenties. Zij betalen een prijs. En wij, ja, soms dan voelen we ons misschien een beetje ongemakkelijk als ik nog zeg, ja, maar ik geloof nog in de Bijbel. Ik geloof in God. En dan word ik meewaardig aangekeken. Geloof je nog in God? Dat is toch een beetje de tijd voorbij, hè? Dat is ons kruis dragen. Meer niet. Omdat in onze maatschappij is geen plaats meer voor God. Maar het is voor ons zo vaak theorie. We weten het. Het is niet gemakkelijk om je kruis ook op te nemen, te dragen. Het is ook een leerproces. Discipel zijn is een leerproces. Kijk naar de eerste discipelen. 3 jaar lang mochten ze optrekken met Jezus. En er waren grootse momenten en hele lastige momenten. En als het echt moeilijk wordt, dan is de haantje de voorste, Petrus, die verloochent zijn Heer. Hij is wel enthousiast, hij wil trouw blijven bij Jezus. En als het erop aankomt, als een dienstbode vraagt of je er ook bij hoorde, dan zeg je, nee, ik heb er niks mee te maken. Doe 3 keer toe. En hij verloochende zijn Heer. Hoe vaak heb je de Heer verloochend? Denk maar over na. En dan gaat Jezus het heel praktisch maken. Hij komt met 2 vergelijkingen. Hij zegt, als iemand een toren wil bouwen, of een huis wil bouwen, dan moet hij goed rekenen. Wat heb ik daarvoor nodig? Hij moet er niet invliegen, niet een paar stenen pakken en beginnen. Nee, hij moet eerst nadenken. Want als je het fundament gelegd heeft, zegt Jezus, en heeft geen geld meer... Ja, dan wordt hij belachelijk gemaakt. Dan maakt hij zichzelf belachelijk. Dat zijn de vergelijkingen die Jezus doorgeeft als het gaat over discipel zijn, over het volgen van hem. En ook de vergelijking van die koning die oorlog moet voeren tegen een andere koning. Die moet ook eerst nadenken, ja, kan ik die oorlog wel winnen? En zo niet, dan ga ik praten over de vredesvoorwaarden. Heel erg logisch. Nu, als je nu probeert je in te denken wat er gebeurde rond Jezus. Grote massa mensen. En hij had maar 11 letterlijke, duidelijke discipelen. Ja, wel meer ook, maar vooral die grote massa. Grote massa staat voor de christen. En een klein groepje staat voor discipel. Waar hoor je nou bij? Neem die vraag maar mee naar huis. En stel jezelf eerlijk die vraag. En Jezus die zegt ook, nog verder. Zo geldt ook, in vers 33, zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen. Oeh, wat een vervelende tekst. Kan mijn leerling niet zijn. En dan gaat hij verder met zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? En hele radicale teksten. Dat betekent ook niet dat je, als je een eigen huis hebt, dat je straks direct maar je huis moet gaan verkopen. Nee, dat kan je beter niet doen. Maar wie mag het zeggen in je huis? Is dat je waarde? Is dat je levenszekerheid of je levensverzekering? Dat bedoelt Jezus. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling, mijn volgeling, mijn discipel niet zijn. Dit is iets wat geweldig diep snijdt in ons leven. Als je dit bedenkt. Jezus bedoelt, alles wat je hebt gekregen. We zeggen wel vaak, oh dank u Heer dat u mij dit hebt gegeven, dat hebt u gegeven. Dank u Heer dat u mij een mooie auto hebt gegeven. En dan komt er iemand en zegt, ik heb een auto nodig, kan ik morgen je auto lenen? Nee, die is voor mij. Ja, zo geldt ook voor jullie, wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Ja, dat betekent het. Begrijpen we? Mijn thema vanmorgen, disciples are made, not born. Je moet stappen zetten. Je moet aan werken om een discipel te zijn. Het gaat niet vanzelf, zoals je geboren bent en je leeft, je bent geboren. Maakt dat een verschil? Ja, ik denk dat het een heel groot verschil maakt. Wat maakt het een groot verschil als we echt liefde hebben voor Jezus? Als we liefde hebben voor zijn woord? Dat we zijn woord weer met groot verlangen gaan lezen? Dat is een karakteristiek van een discipel. Ik wil nog een keer over discipelschap spreken met alle karakteristieken. Maar dat is een van de karakteristieken. Dat je zo houdt van het woord. En dat je verlangt, wat mag ik vandaag lezen? En hoe doe je dat? Woord van Jacques, hij leest gewoon door de Bijbel. Het begint, gaat het einde, je gaat weer beginnen. Je kan lezen met een leidraad, je kan lezen op verschillende manieren, maar ben je ermee bezig? Lees je? Ook in je vakantie trouwens? Het blijkt dat we dan opeens geen tijd meer hebben voor onze Bijbel. Nu, dat maakt een groot verschil. Of ik een discipel ben, of dat ik christen ben, alleen maar christen om erbij te horen, om mee te doen enzovoort. Ik wil niet bij alleen maar de menigte horen. Ik hoop dat er een grote menigte is van wedergeboren mensen die Jezus volgen en daar wil ik ook bij zijn, bij die grote menigte. Maar niet met de menigte van wat John Stott noemt, nominale christenen. Ja, ik ben al christen, ja natuurlijk, stel je voor dat ik toch geen christen ben. Ik leef toch goed en braaf en ik doe niemand kwaad. Dat zijn de dingen die we horen over de nominale christenen. Het is een geweldige uitdaging. Als je hierbij stilstaat en besluit, ik wil een discipel van Jezus zijn. Dat is een geweldige update, meerwaarde voor je leven. Als je daartoe besluit. En ik denk dat het niet vanzelf gaat. Disciples are made, not born. Het gaat niet vanzelf. Maar het is geweldig als je besluit en als je verlangt om echt een discipel van Jezus te zijn. En deze maatschappij, de wereld waarin jij leeft, waarin ik leef, die heeft dat nodig. Die heeft echt discipelen nodig. Mensen die kunnen wijzen op Jezus. En mensen die ervoor gaan om Jezus te laten zien in hun leven. Het is een uitdaging. Haalbaar voor mensen van deze tijd, van vandaag? Ja. De opdracht, de uitdaging die Jezus hier geeft, is tijdloos. Is nog steeds even actueel als in zijn tijd. Geweldig als je de uitdaging aandurft om een discipel te zijn. Laten we bidden. Heere God, vergeeft u ons maar als we soms genoegen nemen met, ja, ik ben toch wel christen en het zit wel goed met mij en ik kom ook in de hemel. En dat we niet beseffen dat u vraagt dat we leerlingen, dat we discipelen zijn van u, die u volgen. Heer Jezus, vergeef ons als wij zo gemakkelijk de spelregels van het christen zijn zelf bepalen, terwijl ze van u komen. Heere God, weet u dat u een diep verlangen geeft in het hart van een ieder om echt een discipel van u te zijn. Heer Jezus, u bent het waard om te volgen. U bent het waard om achterna te gaan. U bent het waard om naar te luisteren, Heere. Dank u wel. Gaat u ons maar voor in de naam van Jezus. Amen.